Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor de troon van God zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene vanuit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het om onze God te prijzen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 147 het eerste vers. Het eerste vers van Psalm 147. Gemeente, we luisteren vanmorgen eerbiedig naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting eruit. En daarna zingen we uit Psalm 32 het derde vers. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. En ook het zesde vers, rechtvaardig volk verheft u blijde klanken verheugd in God. Het derde en zesde vers van Psalm 32 straks naar de wet van de Heere. Toen sprak God en hij zegt, ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dat samen in een hoofdsom en zegt: gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, dat is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Zullen wij eerst samen gaan bidden. Trouwe en eeuwige God in de hemel, hoe goed is het om u te prijzen en op deze prachtige zondagmorgen de psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en onze harten treffen. Ja, mogen ze dat ook vanmorgen doen. Ons hart raken met die ongekende kracht van de Heilige Geest, die alles ondersteboven legt, wat bij ons zo muur en muur vast kan zitten. Want u weet dat toch wel, Heere. Als geen ander weet u dat er zoveel dingen zijn in ons hart. Misschien wel verzet of ergernis aan het evangelie. Of dat we zo geweldig stuk gelopen zijn op de dingen die om ons heen plaatsvinden, waarin we zo weinig lijn kunnen ontdekken. En dat wij zoveel vragen hebben aan u die ook in de weg staan tussen u en ons hart. Of, ja Heere, dat is er ook, dat er zoveel zonden zijn. Zoveel schuld. En dat maakt ook inderdaad scheiding tussen u en ons hart. Dat zegt uw woord ons immers, dat de ongerechtigheden scheiding maken tussen u en ons. Dan ligt het niet aan u, Heere, maar aan onszelf. O, dan bidden wij u dat wij ermee voor de dag zouden komen. Zoals we hebben gezongen, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij wordt gevonden. Als er nu vanmorgen een jongen in de kerk zit, of een meisje, een jonge vrouw of een broeder of wie ook maar, of thuis bij de kerkradio, bij wie de zonden hoog zijn komen te zitten, dat is dan werk van de Heilige Geest, ongetwijfeld. Dat wij dan met die zonden niet blijven zitten, maar ze bij u zouden brengen. Vanmorgen. En zeggen, Heere, het boze dat ik heb gedaan, zie dat om Jezus Christus wil niet aan, want alleen als onze zonden gewassen zijn in het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus, dan alleen kunnen wij rechtvaardig verschijnen voor u. Mag die ernst ook vanmorgen doorklinken, ons hart in bezit nemen. Dat wij maar niet zomaar bij elkaar zijn, maar dat er ook vanmorgen bediening van de verzoening plaats heeft. Dat u schuldige mensenkinderen vrij spreekt van straf en schuld en zonde. Dat u vindt dat wat verloren is, Heere, u kent ons ook wel in hoe wij gekomen zijn of hoe wij thuis deze dienst beluisteren of later misschien deze dienst zullen horen. Wat kan er geweldig veel loos zijn in ons leven. Ook bij onze jonge vrienden en bij kinderen die het gewoonweg moeilijk hebben. Grote vragen in zich omdragen, heel vaak verdrietig zijn. En u weet dan ook wel de reden waarom dat zo is. Of als we ouder zijn geworden en zoveel dingen hebben, de lasten van het leven zo zwaar zijn komen te wegen. mag het dan vanmorgen in meerdere opzichten heel goed, ja, toeven zijn onder uw woord. Dat wij ook even van al die druk en spanning ontheven zullen worden. En het goed is om aan deze plek te zijn. Dat u ons zo aanspreekt dat wij weten dat u er bent. Dat mogen wij ook geloven, o Heere. Maar doe het ons ook ervaren, bevinden. Dat u erbij bent, dat u erin meekomt in de verkondiging dat de Heere Jezus Christus vanuit het woord tevoorschijn komt en zo op ons toekomt. En zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Wees ons zo genadig nabij. Geeft u ons dat woord ook maar mee dat wij nodig hebben. Ja, wij kunnen er zelf andere gedachten over hebben. En misschien menen dat wij andere woorden nodig hebben. Maar u weet op het allervolmaakst wat wij behoeven. En deelt u zo uit, Heilige Geest, naar wat een ieder van ons nodig heeft. En dat niemand straks hongerig naar huis gaat. Dat bidden wij u in de vergeving van al onze zonden om Jezus Christus wil. Amen. Wij lezen gemeente vanmorgen uit Lucas 15 en uit Efeze 2. Uit Lucas 15 lezen wij de versen 25 tot 32 en uit Efeze 2 de eerste 10 versen. Lucas 15, vers 25 tot 32. En we lezen in Lucas 15, vers 25, daar komt de Heere met zijn woord tot ons vanmorgen. En zijn oudste zoon was in het veld, en als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij, antwoordende, zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En daarover lezen wij verder in Efeze 2, vers 1 tot 10. Efeze 2, vanaf het eerste vers. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van ons vlees en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezingen. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in Lucas 15, het laatst gelezen vers, vers 32. Daar zegt de vader tegen die oudste zoon, en het gaat over die jongste zoon: men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Ik noem u alvast de collecten, want ik weet even niet meer wanneer ze ook alweer plaatsvinden hier, maar de eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie, de derde voor rente en aflossing, en de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. En we zingen uit Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Gemeente, straks naar de verkondiging willen we samen als een antwoord erop zingen uit Psalm 66, het zesde vers. Door het hoogste arm het geweld onttogen zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. En ook het achtste vers komt. Luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Het zesde en achtste vers uit Psalm 66 als een antwoord op de verkondiging. We zullen, gemeente, vanmorgen bij de achterkant van de tekst moeten beginnen. Het voordeel daarvan is dat we met het moeilijkste gedeelte van de tekst beginnen en straks bij het mooiste stukje van de tekst kunnen eindigen. Maar wel eerst dat moeilijke. Want ik moet u en jou eerst wat moeilijks, iets lastigs proberen uit te leggen. En tegelijk zo belangrijk, want als we dat over het hoofd zouden zien, dan ontgaat het evangelie ons. En dat is iets, gemeente, waar je soms zo bang voor bent. Hebt u dat nooit? Dat het evangelie je ontgaat. Dat wij dan toch niet die immense diepte van het evangelie peilen. Ja, dat kan natuurlijk nooit helemaal, dat weet ik ook wel. Maar u begrijpt dat ook wel wat ik bedoel. Maar dat wij zo wat aan die oppervlakte blijven steken. Dat is een groot gevaar in de kerk, in de gemeente, in de prediking, dat je aan de oppervlakte blijft steken. Dus wanneer we nou echt helemaal aan het eind van de tekst beginnen, dan hebben we daar, u kijkt maar even mee, het slot van vers 32. Twee woordjes die zo belangrijk zijn voor Lucas. Verloren en gevonden. Die stonden ook al in vers 24. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Ja, daar gaat het nou, gemeente, steeds over bij Lucas in Lucas 15. U kijkt dat maar na. Dat woordje verloren, daar heb ik eerst iets over te zeggen tegen u en tegen jou. Het woordje verloren, dat komt in Lucas 15, in die drie bekende gelijkenissen. Dat kun je zo natellen, jongens. Dat komt precies 7 keer voor. Dat kun je onthouden. Het woordje verloren komt precies 7 keer voor in die drie bekende gelijkenissen uit Lucas 15. 7 keer. Ja, als een getal van volledigheid, waarmee, en dat moet u goed verstaan, dus bedoeld wordt echt verloren. Echt verloren. Weet je, in de Bijbel, voor God is verloren echt verloren. Je kunt niet maar een beetje verloren zijn of een beetje verloren gaan of half verloren zijn, half verloren gaan. Nee, 7 keer. Verloren is verloren. Gans en al verloren. Ernstig niet. Gelukkig komt dat andere woordje gevonden ook precies 7 keer voor in Lucas 15. Gelukkig maar, gevonden is dan ook echt gevonden. Niet half gevonden, Nee, vindenstijd hebben we samen over gezongen uit Psalm 32. Zojuist. Gevonden, dan ben je ook echt helemaal werkelijk door God gevonden. Zo rijk. Zo troostvol. Zoals Paulus later schrijft, in hem gevonden. Maar dat woordje verloren, gemeente, dat is dat moeilijke vanmorgen. En ik zie er ook een beetje tegenop om dat u en jou te moeten zeggen. Maar het moet toch? Laten we er even goed voor gaan zitten. Het woordje verloren komt in het Nieuwe Testament op een iets andere manier voor dan we misschien zouden denken of vermoeden. Als ik nou aan u zou vragen, of aan jou zou vragen, ja, wie zijn er nou verloren? Of anders, wie gaan er nu verloren? Nou, wees maar eerlijk, dan denk je toch wel heel snel eerst aan mensen van buiten de kerk. Die nog nooit van God hebben gehoord. Aan heidenen, noem maar op. Mensen die wel wat ver bij ons vandaan staan. Maar nou is het hele aparte dat in het Nieuwe Testament de heidenen nergens verloren worden genoemd. Ik zeg daarmee niet dat ze behouden zijn, daar gaat het hier niet om. Maar ik zeg het hierom, het woordje verloren wordt in het Nieuwe Testament alleen gebruikt voor die mensen die wel in de lichtkring van het evangelie leven, maar niet geloven. Niet tot bekering komen. Het woordje verloren wordt in het Nieuwe Testament alleen in combinatie met het woordje evangelie gebruikt. Verloren ben je, verloren ga je, zegt het Nieuwe Testament, wanneer je onder dat woord ongehoorzaam blijft. Dus die verlorenen zitten niet buiten de kerk. Ja, misschien daar ook wel, maar in de kerk. Het zijn de mensen die onder het gepredikte woord hun hart niet kwijtraken aan de Heere Jezus Christus. Kijk, de apostel Paulus wordt nergens de apostel van de verlorenen genoemd. Maar de apostel van de heidenen. En pas toen hij die heidenen het evangelie verkondigd had, toen ze, om zo te zeggen, geëvangeliseerd waren, toen kwam dat onderscheid openbaar tussen hen die behouden werden en zij die verloren gaan. Ik moet het zelfs nog ernstiger zeggen. In het evangelie zijn het steeds de Joden. Dus mensen uit het volk van God die verlorenen genoemd worden. De Heere Jezus spreekt over de verloren schapen van het huis van Israël. En Zacchaeus, weet je wel, er was een Jood. En over hem wordt dan gezegd door de Heere Jezus dat hij is gekomen om te zoeken dat wat verloren is. Zacchaeus was verloren omdat hij, kind van het verbond, daar niet uit leefde. Begrijpen we dat een beetje, gemeente? Liefst helemaal. Hopelijk preek ik begrijpelijk genoeg vanmorgen. Ook voor jullie jongens en meisjes. Het Nieuwe Testament gaat het woord verloren pas gebruiken. Gaat het woord verloren pas gebruiken wanneer het evangelie gepredikt is. Want dan vallen de beslissingen. Dan wordt openbaar hoe iemand tegenover dat evangelie staat. Weet u, Ook vanmorgen, hoor. Ook vanmorgen. Dat is nou zo aangrijpend. Om dat te bedenken. Kijken we elkaar eens diep in de ogen. Als je nou het evangelie niet gelooft, dan ben je bezig om verloren te gaan. En als je nou het evangelie gehoorzaam wordt, als je nou, dat zei Luther een keer, hè, als je nou voor God in elkaar zakt, hopelijk herkent u dat, dat je al wel eens voor God in elkaar bent gezakt. Als je nou het evangelie gehoorzaam bent, dan ben je bezig om behouden te worden. Er staat, beste vrienden, zoveel op het spel, dat ik het zo mag zeggen voor één keertje, vandaag, vanmorgen. Dat zie je ook hier in die drie gelijkenissen van Lucas 15, hè? Dat verloren schaap, dat hoorde bij de kudde. Dat hoorde bij de herder. En toen die wegdwaalde, toen ging die verloren. En die penning, die was van die vrouw, die behoorde die vrouw toe. Die raakte weg, die raakte verloren. Die zoon, dat was een zoon van de vader. Was een kind van de vader. Die hoorde bij het huis en at mee aan tafel. Was een kind van het verbond. Maar liep weg. Verbrak de banden en was daarom verloren. U volgt mij toch nog wel? Want hetzelfde geldt voor het woordje dood in onze tekst. Kijk maar even. Deze broer van jou, deze uw broeder was dood, maar is levend geworden. Dat woordje dood, dat is in de grondtekst een heel akelig woord. Een heel naar woord, een woord waar een nare klank aan zit. Heel donker. Het Latijn, de Latijnse vertaling, heeft hier een woord. Daar komt ons woord mortuarium vandaan. Nou, dat is niet iets waar je graag bent, hè. Mortuarium, daar heerst de dood. Het verderf. Maar het grote punt was, en dat zal ook de hoorders, hè, in de tijd van de Heer Jezus geschokt hebben, dat de Joden toen zeiden altijd dat vooral de heidenen dood waren. Ja, die heidenen, die zijn dood in zonde en misdaden. Want die heidenen hebben geen flauw benul van God. Die doen nergens aan, zouden wij zeggen. Die zijn dood. Nou, Paulus, en dat hebben we daarom ook gelezen. Paulus schrijft in Efeze 2, en dat moet voor die vrome Joden buitengewoon schokkend zijn geweest. Dat moet, om zo te zeggen, heel hard aangekomen zijn. Hij zegt in Efeze 2, wij waren allemaal dood. In zonde en misdaden. Ook al had je misschien een mooie donkere kerkjas aan, of een grote vrome hoed op. Toen je Christus nog niet kende, was je ook dood. Even dood als die heidenen die nergens aan doen. Ja, Paulus pakt in Efeze 2, zou je zeggen, een grote bezem en veegt alles en iedereen op een grote hoop, zonder aanzien des persoons. U die dood was door de misdaden en de zonden. En dan zegt hij in vers 3, onder de welke wij ook allen, zie je dat? Onder de welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben. In de begeerten van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens gelijk, ook de anderen. Net als die anderen. Hoor je dat? Net als die anderen. Het is dus zonder Christus. Dat is een ernstig woord, maar ik moet toch zeggen vanmorgen, het is zonder Christus al zit je 10 keer in de kerk. En ik ben oh zo blij dat je er bent. Maar al zit je zonder Christus in de kerk en zing je al die psalmen luidkeels mee, maar zonder Christus. Dood. Dood. Wat aangrijpend toch, gemeente. Vindt ook moeilijk om te zeggen, hoor. Maar we moeten eerlijk zijn. Even eerlijk als de Bijbel eerlijk is. Anders bedriegen we elkaar. Voor de eeuwigheid. En die kun je niet herkansen. Kijk eens in de tekst. Vers 32 uit Lucas 15. Middenin. Deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En dan bedoelt de Griekse tekst hier te zeggen, deze uw broeder was dood voor mij. Voor de vader. En hij was verloren voor mij, zegt de vader. Zo is het. Hij was dood voor mij. In mijn ogen, in mijn optiek, kijk wat anderen ervan zeggen. Hè? Die zeggen misschien, nou dat valt toch nog wel mee. Dat gaat toch nog wel. Nee, de vader ziet dat zo. Verloren voor mij. Dood voor mij. Oh, dat is proberen te denken. Te bedenken vanmorgen. Wat zou God nou over mij zeggen. Daar is over nagedacht. Wat zou God van mij vinden? Ja, hoe staan de zaken eigenlijk precies? En als het nou niet goed zit, hè? Dat kan toch? Dat je zegt, nee, het is niet in orde tussen God en mijn ziel. Dan weet je toch wel dat er verandering in kan komen. Dan zegt de Heer Jezus, elders wie gelooft, die zal behouden worden. O, zeg je, ik kan niet geloven en ik durf het ook niet. Mag ik het wel? Staat er niet veel te veel tussen God en mijn hart in? Zijn er niet veel te veel dingen voorgevallen? Vrienden, bid dan maar zo, heren. Ik ben verloren. Maar vindt u mij dan? En ik kan mijn hart niet aan u geven, maar o God, neem het dan toch. Neemt u het maar. Heren, ik kan mijn hart niet aan u geven. Het moet worden genomen. Ja, want dat is wel opmerkelijk, gemeente. Dat zegt de vader nou zo, hè? Hij was verloren en is gevonden, maar dat vinden, ja. Kijk, in die gelijkenis van dat verloren schaap, hè, waarmee Lucas 15 begint, ja, daar is die herder echt op zoek gegaan. En bij die verloren penning, nou, toen keerde die vrouw het huis met bezemen ondersteboven. Maar hier, heeft nou die vader wel zo gezocht dan? Of die oudste zoon? Nou, die al helemaal niet. Maar die vader, ja, gemeente, wat dacht u nou? He, dat toen die vader die jongste zoon zag, he, toen hij nog heel ver weg was, en dat opstaan van die jongen, dat is een heel apart woordje, in vers 18 van Lucas 15... Kijk maar even. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, zegt die jongste zoon. Ik zal opstaan. Dat woordje opstaan is hetzelfde woordje waarmee Lucas ook aangeeft later dat de Heer Jezus is opgestaan. Dus in dat woordje zit de opstandingskracht, ja, van de Heer Jezus zelf. Ofwel, de jongen is niet zelf overeind gekrabbeld. Maar er zit die geweldige kracht van de Heer Jezus achter. Door zijn Heilige Geest. Die deed hem opstaan en ook weer teruggaan naar de Vader. Ja, voor het oog, zou je zeggen, komt die jongen zelf terug. Voor het oog komen mensen zelf tot geloof. Of zelf tot bekering. Of tot verandering. Voor het oog doen onze jonge vrienden zelf belijdenis van het geloof. Of komen zelf aan het avondmaal. En soms kun je het zelf ook wel eens zo bedenken. Alsof je zelf de stap zet. Maar ik verzeker u, gemeente en lieve vrienden, hoe meer nou genade van God in je hart wortels schiet, hoe meer je ervan overtuigd raakt dat er toch een ander in het spel is, dat een ander de zaak in je leven op gang heeft gebracht en de zaak op gang houdt. Achteromziend zeg je, ach, ik ben niet gekomen, maar getrokken met koorden van liefde, gevonden terwijl ik niet naar hem zocht. Zie, hier ben ik, zei hij. Terwijl ik mij verborg en verstopte, is het zo niet gegaan, gemeente? Ja, toch. Als het nou anders gegaan is, is het niet goed gegaan. Want zo gaat het altijd. Hij zocht naar hen die naar hem niet vroegen. Voor mij was hij dood, zegt de Vader. Maar is levend geworden, levend. En dan gebruikt Lucas niet een woordje voor leven dat hij meestal gebruikt. Het woordje bios van biologie en zo. Maar een ander woordje voor leven wat betekent eeuwigheidsleven. Hij heeft dat eeuwigheidsleven in zijn hart gekregen. Dat heeft niet alleen met straks te maken, met de eeuwigheid, maar dat eeuwigheidsleven is een geschenk van de Geest in je hart dat nu al begint. Dat is dat onvergankelijke leven. Dat is leven dat niet meer sterven kan. Dat is leven dat God in je hart plant door de Geest, dat niet meer sterven kan. Ja, je moet nog wel sterven, maar het kan toch niet meer sterven, dat leven. Begrijpen we elkaar? Levend geworden en gevonden. Waar ik al van zei, dat komt precies 7 keer ook voor in Lucas 15, niet toevallig. Maar opdat je het op zou merken, opdat je je rijk zou tellen, 7 keer gevonden, dus echt gevonden, hè? En wie door hem gevonden wordt, wordt ook door hem bewaard en beveiligd. Beschut is voor altijd in zijn handen, zal hij ook altijd vast blijven houden. Dat laat hij ook niet meer gaan of niet meer vallen, zo'n troost, hè? Want soms denk je, ach, heb ik mij niet vergist? Heb ik mijzelf niet door al mijn zonden uit zijn handen weggezondigd? Maar gevonden is gevonden bij God. Wees daar maar heel blij mee. En heel dankbaar om. Ja, nou, gemeente, wat u zegt, hè, dat zegt de tekst namelijk ook. We schuiven nu door naar het begin van de tekst. Lees maar weer even mee. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Hier gebruikt Lucas een woordje dat hier is vertaald met behoorde. Dat hij elders ook gebruikt en dan vaak vertaald wordt met moeten. Het komt best vaak in het evangelie van Lucas voor, hè, in verband met de Heer Jezus. die zelf al in Lucas 2 heeft gezegd: wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En later in het evangelie zegt hij: de Zoon des mensen moet lijden, moet verworpen worden, moet sterven. Dat moet allemaal. En u zegt misschien: van wie moet dat dan? Nou, dat woordje moeten, dat heeft met goddelijk moeten te maken. Hier vertaald met behoort. Dat behoort, ja, van God. Dus die vader die zegt tegen die oudste zoon, en ja, die oudste zoon, u weet dat wel, hè, die zit hier zo verkeerd in, zo dwars. Hij heeft zo de bokkenpruik op. Zo humeurig, zo vervelend, zo dwars. Hoor wat hij zegt in vers 30. Deze zoon van u, zo afstandelijk. Maar die vader die overbrugt de afstand die de oudste zoon creëert door te zeggen: kind. Kind. Hè? Men moet dan, of men behoort dan, vrolijk en blij te zijn. Dat moet. Ja, van wie dan? Ja, van God. Van God. Want daar is gemeente God ook zo ontzettend blij mee. En er is de hemel ook zo geweldig verheugd over. Als er weer eentje gevonden wordt, ook in Rijnsburg, van dood levend. Dan zingen de engelen in de hemel dat het een lieve lust is. Dat weten we toch, dat de engelen zo ontzettend betrokken zijn op de eredienst. Ze zien als het ware toe of er niet weer een jongen of een meisje, een man of een vrouw, zijn hart aan de Here kwijtraakt, van dood levend wordt. We moeten dan vrolijk en blij zijn. Dat woordje vrolijk heeft te maken met, ja, met uitredding, met verlossing, met toekomst. Waar de blijdschap straks onbepaald ten hoogste toppunt zal stijgen. Maar nu dat woordje blij uit de tekst. Vrolijk en blijde. Dat is heel apart. Want daar gebruikt Lucas een woord voor blij, dat inderdaad blij of vrolijk kan betekenen. Maar het kan ook betekenen groeten. Of ja, begroeten. Nou klinkt dat laatste u misschien wat vreemd in de oren. Maar als je even terug zou gaan naar Lucas 1 vers 28. Als die engel bij Maria komt, zomaar ineens, dan zegt hij tegen haar: wees gegroet. En sommige vertalingen hebben daar ook: wees blijde. Dat kan ook. Wees gegroet of wees blijde. Daar wordt precies hetzelfde woord als hier gebruikt. En zo mag je het ook hier wel vertalen. We zouden vrolijk moeten zijn en moeten begroeten. Ja, moeten begroeten. U zegt: wie dan precies? Nou, de context geeft het antwoord. Luister wat die vader zegt. Deze broer van jou, hoort u wel? Die oudste zoon was zo afstandelijk. Die zei van: deze zoon van u. Maar die vader buigt dat vriendelijk om en zegt: deze broer van jou. Deze broer van jou. We zouden vrolijk, we moeten vrolijk zijn en hem moeten begroeten. Moeten onthalen, eigenlijk. Moeten welkom heten. Die vader zegt: wees daar nou ook eens blij mee, jongen. Dat nou die broer van jou, jouw broer, levend is geworden, gevonden is. Ga hem eens gauw begroeten. Dat is, naar het Griekse grondwoord, veel meer, hoor, dan dat je iemand even gedag zegt. Nee, daar zit ook die grote blijdschap in. Dat er weer eentje thuisgekomen is en gevonden, gered is, van dood levend is geworden. We zouden vrolijk moeten zijn en elkaar moeten begroeten, want deze, uw broer, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En dan gaan we elkaar eerlijk iets vragen vanmorgen, gemeente. Hoe zit dat nou bij ons, hè? Want ik denk dat vooral de ouderen onder ons wel weten van hoe dat nou ging vroeger of iets langer geleden. Hoe dat ging wanneer er weer iemand uit de gemeente tot verandering kwam. Dat was iets, hè, daar leefde iedereen dan ook zo in mee. Dat ging soms als een soort, ja, als een soort blijmare het dorp door. Weet je al dat Piet van Jaantje in de ruimte is gezet? Nee, het is haast niet te geloven, hè? Oh, dan was iedereen daar zo blij mee en daar zo heel dankbaar om. Daar was soms al door mensen jaren om gebeden of Piet ook door de knieën mocht gaan. Of Jannie, ik noem maar even wat, die zo worstelde. Die het maar niet klein kon krijgen. Dat ze hem zou mogen ontdekken als de grote arts der zielen. Die voor haar geleden had, voor haar gestorven was. En voor haar was opgestaan uit de doden. En voor haar aan de rechterhand van de Vader plaatsgenomen had. Kijk, je besefte wel, je kan het elkaar niet geven, maar je kunt wel voor elkaar bidden. En je bad voor elkaar. En voor elkaars kinderen en voor elkaars kleinkinderen. Je was ermee bezig. En het hield je ook zo ontzettend bezig. En oh, wat ging er een golf, ik zou haar zeggen een soort blijmare, door de gemeente heen, door het dorp heen, als er iemand zijn hoofd had leren buigen voor God. Dan was iedereen blij. Tot verandering gekomen. Wat een mooi woord trouwens, hè? Want dat is nou precies wat er gebeuren moet. Met u en met mij, met jou, tot verandering komen. Ik hoor het wel eens bij de ouderen uit Katwijk die zeggen, als er dan iemand tot verandering kwam, dan stonden de ramen open in de zomer en er werd er zo gezongen dat dat buiten te horen was. Zo. En was dan iemand tot verandering gekomen, dan gingen mensen daar naartoe. Vertel eens, joh. Ja, luister. Wat God mij deed ondervinden en wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Kom, maak God met mij groot, want ik zocht Hem in mijn gebeden. En Hij heeft mij geantwoord. Hij heeft mij gered. Vergis ik mij, gemeente, als ik zeg dat we er tegenwoordig wat minder van horen? Of misschien houden wij de zaken voor onszelf? Vinden wij het te persoonlijk? Of houden we het liever klein en verborgen? Moeten we toch niet doen, hoor. Moeten we toch niet doen. Over de daden van de Heere moet je groot spreken, tot eer van Hem, maar ook tot troost en tot bemoediging van anderen. Of zijn we, kan ook, eerlijk gezegd, met zoveel andere nieuwtjes in de weer. Weet je al dat Hij, ach, het is toch wat. Ja, maar nu het zo zegt, laten we daarmee stoppen, gemeente, en elkaar begroeten. Elkaar onthalen als wij mensen zien veranderen in het licht van het evangelie. Blij zijn met elkaar als er mensen voor het eerst aan het avondmaal komen. Zeg, jongen, dat jij er nou ook was. Wat fijn, hè? Moeilijk. Ja, maar God, die heeft getrokken. Onweerstaanbaar getrokken, zie je nou. God werkt toch ook in Rijnsburg. Kijk nou toch eens aan, Jan van Klaas is van dood levend geworden. Een kind van God. Dat is het allergrootst wat je kan overkomen. Dat je een kind van God wordt. Dan ben je de rijkste jongen van Rijnsburg. Als je een kind van God bent. de rijkste vrouw van Rijnsburg als je een kind van God bent. Hij was dood, maar nu leeft hij door Christus. Ja, en dan komt er wat los, hè? Ten slotte, vers 25 zegt er iets van muziek en rijdans. Nou ja, op onze manier dan misschien, hè? Iets ingetogener misschien. Maar waarom niet gewoon zingen? Met die ramen open, zei ik net, dat anderen denken, wat is daar toch aan de hand? Nou, daar is alles aan de hand. Daar is een dode voor God, levend geworden voor God. Wat zeg je me nou? Dat kan toch niet? Dat is toch een wonder? Nou, wat je zegt, hier is een wonder gebeurd, een godswonder. En daar gaat zoveel van uit, hè? Daar wordt God zo mee geëerd. Men behoort dan, men moet dan vrolijk zijn en elkaar onthalen. Ja, dat is een moeten van de Heere God, want hij wordt erin verheerlijkt en verhoogd, geprezen, geloofd en gedankt. En het zal ons allen, gemeente, ook zo goed doen. Als het nou voor een ander kan, kan het ook voor mij. En dan ga je voor elkaar bidden. Dan breng je elkaar bij de Heere en de kinderen van die of van die waarvan je weet dat er zoveel zorgen zijn. Dan gaat er een eenparig gebed vanuit de gemeente naar omhoog naar God. Zou God dat niet horen? Ach, natuurlijk wel. O God, zingt een psalm. O God, zult gij uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich opnieuw in u verblijdt. Dat hoor, we zouden vrolijk en blij moeten zijn. Hen moeten onthalen die voor God, voor het eerst of opnieuw, die voor God in elkaar zijn gezakt. Ja, en samen zingen van zijn wegen. En dat alleen om Christus wil. Amen. Zullen wij samen de Heere danken, gemeente, en bidden voor broeder Sweres uit Rijnsburg. Die heeft afgelopen donderdag een zware en risicovolle hartoperatie ondergaan. Alles mocht naar tevredenheid verlopen en daar is grote dankbaarheid voor. Daar willen we samen de Heere voor danken en bidden. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, we danken u voor het woord dat u vanmorgen in ons midden wilde neerleggen. Niet dat wij er omheen zouden lopen of erbij vandaan zouden wegvluchten, maar juist om ons door uw woord te laten gezeggen, ons door dat woord ook gevangen te laten nemen. Mag dat ook gebeurd zijn, Heere? We zongen erover dat we heilbegeerig het oog naar boven sloegen. En er zullen er ongetwijfeld wel zijn die dat herkennen. Dat we u bidden en zo vaak gebeden hebben om dat heil, omdat we begeerig zijn, vol verlangen naar het heil van u. Naar de openbaring van de Heere Jezus Christus in ons hart, dat wij, en dat is niet te veel gevraagd, wanneer we uw beloften serieus nemen en letterlijk nemen, dat mag, wanneer wij vroegen om een kind van u te mogen worden, dan overkomt ons het allermooiste en beste, het allerschoonste dat ons op deze aarde ten deel kan vallen. Dan begint dat eeuwigheidsleven in ons hart. Leven dat niet meer sterven kan. We bidden u, Heere, voor onze lieve jongens en meisjes, onze jonge vrienden, de ouderen en de oudsten hier of thuis bij de kerkradio of later met de dienst verbonden, dat er ook iets mag zijn wat we ook hebben begrepen vanuit de tekst, dat wij elkaar onthalen wanneer we zien dat er werk van God, werk van u in het hart van die ander aangevangen is. Dat we er blij mee zijn, verheugd, verheugd in u, naar waarde nooit danken. Dat we om elkaar heen staan in de goede zin van het woord. Juist ook rond het avondmaal of rond de bediening van de heilige doop en de verkondiging van het heilig evangelie. Dan is er al zoveel gebed voordat de diensten beginnen. En u zult horen, want u slaat of schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Wil zo met ons zijn, Heere. Deze dag, we danken u voor deze stralende dag. Wat toont u ook daarin uw macht, uw heerlijkheid. We mogen ervan genieten. Maar nog veel klaarder en nog veel schoner openbaart u zich in de verkondiging van uw woord. En daarom vragen wij u, breng ons vanmiddag opnieuw terug in uw huis om naar uw woord te luisteren. We bidden u voor dominee Den Butter en zijn gezin. Wil hem goed en nabij zijn. Wil de broeders van de kerkenraad gedenken in hun opzicht over de gemeente, in het doen van huisbezoek, in de verdeling van de gelden als het de diakenen aangaat. De zorg voor alle materiële zaken waardoor de verkondiging van uw woord ook voortgang kan vinden. Laat er uw zegen op mogen rusten, Heere. We danken u met en voor broeder Sweres, die een zware operatie die veel risico in zich omdroeg, onderging aan zijn hart. Maar u heeft hem er doorheen geholpen, de artsen bekwaamheid en kunde gegeven, zijn leven gespaard en bewaard. En nu hij herstellen mag en op krachten komen moet, wees hem dan genadig nabij. En dat hij mag weten dat in alle dingen zijn troost en sterkte ligt in de naam van u. Heer, we bidden u voor deze wereld die verscheurd wordt wanneer wij de kranten lezen, de nieuwsberichten volgen, dan weten we soms niet waar we het zoeken moeten. Oorlog, geruchten van oorlogen en zoveel dingen meer, honger en mensen die op de vlucht zijn geslagen. Juist ook broeders en zusters die moeten vluchten vanwege het geloof in u, de Heer Jezus Christus. O Heere, sta hen bij. Geef volharding, kracht om staande te blijven in Noord-Korea, Iran, Irak, Afghanistan, Saoedi-Arabië en al die landen waar mensen druk ervaren en lijden om uw naam. Mogen ze het volhouden, uithouden, ziende op u, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. We danken u met de jongens en meisjes en jonge vrienden die deze week vakantie mogen hebben. Mag het hen goed bevallen, dat ze werkelijk tot rust mogen komen en straks uitgerust weer opnieuw aan school kunnen beginnen. Wees ook met hen die studeren en die soms voor grote vragen staan, waar geen rekening wordt gehouden met u, met uw woord niet, wat soms zo op gespannen voet lijkt te staan met wat uw woord ons leert. Dat we ook daarin voor elkaar zouden bidden, elkaar zouden opzoeken en bemoedigen, elkaar wijzen op hem die zegt: wie wijsheid ontbreekt, dat hij het van mij begeert en ik zal dat rijk geven zonder verwijt. Heere, heb dank voor deze dienst. Vergeeft u ons alles wat niet goed was, wat zo naar de mens en naar het vlees was. En zegent u dat wat uw zegen weg kan dragen. Dat bidden wij u om Jezus Christus wil. Amen. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. Want groot is Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch ofschoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. We zingen het derde vers uit Psalm 138. Gemeente, gaat u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.